avond. Kort kan eigenlijk niet, want we hebben veel gehoord. Twee indrukwekkende bekeringsgeschiedenissen. Twee mensen, Joodse mensen, die hun Messias hebben leren kennen. Vier hele bijzondere wegen. En zo zie je ook dat de Heer niet altijd in één rechte lijn werkt. Hij gaat soms ook met mensen omwegen. Soms ook dwaalwegen. Ik behoorde van het hindoeïsme en boeddhisme, waar ook het heil bij werd gezocht, maar het uiteindelijk niet werd gevonden, gelukkig. Wat me heeft getroffen, ja, wat zal ik zeggen, veel heeft mij getroffen. Ik zal van beide iets zeggen. Van Braga wil ik zeggen, van het heeft mij getroffen hoe zij heel vrijmoedig en stralend komt vertellen in Israël aan een rabbijn dat ze Jezus als Messias had gevonden. Dat werd thuis ook allemaal niet zo in dank afgenomen. Maar gelukkig is ze toch bij haar Messias gekomen en gebleven. Van Marty heb ik gehoord en begrepen van dat het ook in zijn bekeringsgeschiedenis moeilijk is geweest met de ouders bijvoorbeeld. Zijn vader was atheïst, heeft het geloof verloren in de kampen. Toen een rabbijn zei van dat hij niet meer in God geloofde, zo heeft hij toen zijn geloof verloren. Zijn moeder vond het heel vreselijk dat hij Jezus kende. En ze vond het zo vreselijk dat ze bijna op punt stond om het gebed uit te spreken wat Joden uitspreken als iemand is overleden. Dus zij beschouwde haar eigen zoon als dood. Het is best heel indrukwekkend om dat zo te horen. En als dan ook aan het einde gelukkig hoort dat beide ouders toch tot geloof in Jezus zijn gekomen en hij bij Jezus is gebleven, dan kunnen de Heer ook alleen maar zeer dankbaar zijn. Nou, zo hebben we hele twee indrukwekkende verhalen gehoord, de een langer dan de ander. Het was een hele goede avond. Ja, ik kan wel zeggen, je hebt veel gemist, maar ja, dat hebt u in deze avond natuurlijk. Maar u hebt veel gemist, zeg toch maar. En we hopen een hele fijne en een godgezegende dag voor vandaag.
Please stand as we welcome the King of Glory into our midst. Gaas, lieve staten, uw koning van heerlijkheid, verwelkom in ons midden.
Open up, you ancient doors, spring wide your gates, and let the King of Glory come in and take his place. Open up, you ancient doors, spring wide your gates, and let the King of Glory come in and take his place. Open up, you ancient doors, swing wide your gates, and let the King of Glory come in and take his place. Open up, you ancient doors, swing wide your gates, and let the King of Glory
Thank you.
Yeshua is Lord. We want to see you lifted high above all things and crowned as King, King of glory, for you are good.
And shout your praise. We want to see. Shema Adonai.
worship His holy name.
Kadosh, Kadosh, Shatzah.
hoog en verheven. Kadosh ata, heilig bent u. Hosanna, Baroni, Kana keinu meruma, Kana keinu meruma, Kana.
Let your name be glorified. Let it be known through all the earth.
presence in our midst.
We eren uw aanwezigheid in ons midden.
King of all, and all.
we eren uw heiligheid. God is groot. En we mogen nog meer horen van wie hij is en wat hij gedaan heeft met zijn volk Israël en met ieder die zich aan Israël verbonden heeft. De hele kerk. Dus ik wil graag Rut uitnodigen om Marty te komen vertalen. En hier naast mij staat dus Marty Wolkman, de rabbijn van de Messias beleidende synagoge Baruch Hashem in Dallas, Texas. En hij zal zijn verhaal vandaag ook verder vertellen. Dus. Mag ik nog even voor jullie bidden? Can I pray for you? Zullen we haar laten bidden? Vader in de hemel, Abba, God van Abraham, Isaac en Jacob. Vraag u op dit moment om te komen met uw zalving, met de zalving van uw geest. Over Rabbi Marty en over Rut die hem zal vertalen. Vraag dat uw woorden gesproken zullen worden. Dat Rut het hart van de boodschap van uw hart en van Marty zal weten over te brengen. En dat onze oren open zijn om dit te ontvangen. Dat vraag ik in Yeshua's machtige naam. Amen.
Do you know the call of God on Israel?
Kent u de roeping van God op Israël?
To be a light to the nations.
Om een licht te zijn voor de natie.
Do you know the call of God on the Gentile world?
And
the nations, on the nations.
Kent u de roeping van God voor de volkeren?
Now you don't know.
Nu weet u het even niet.
How can you walk with the Lord if you don't know your calling?
Hoe kunt u nou met de Heer wandelen als u uw roeping niet kent?
Let me read it to you.
Laat u mij het even voorlezen.
Romans 11, Romans chapter 11, verse 11.
Romeinen 11, vers 11.
In that case, I say, I'll just read the verse and you can figure it. I say, isn't that they have stumbled, Israel have stumbled, with the result that they have permanently fallen away? Heaven forbid, God forbid. Quite the contrary. It is by means of Israel stumbling, by their stumbling, that the deliverance or the salvation has come to the nations or to the Gentiles in order to provoke Israel to jealousy.
So Romeinen 11 vers 11. Ik vraag dan, zijn zij toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen, dus tot de natiën gekomen, om hen tot naijver op te wekken.
So I want to take a vote this morning. So I'm going to take a poll.
Dus ik ga even een stemming doen vanmorgen.
How many think that the nations or the Gentile believers have fulfilled their job?
Hoeveel van u denken dat de heidenvolken hun roeping al vervuld hebben?
Oh no. I say the same thing about Israel. Oh no.
En hetzelfde zeg ik ook van Israël. Oh nee.
So there seems to be a cycle of a need for Israel and the nations to fulfill their callings.
Dus er schijnt een cyclus te zijn tussen het vervullen van Israëls roeping en de roeping van de volken.
But if I'm reading this correctly, this scripture.
Dus als ik dit vers goed lees,
there is an interdependency between Israel and the nations.
dan zijn Israël en de volkeren van elkaar afhankelijk.
In fact, if I read the rest of the book of Rome, rest of this chapter, you'll see how interdependent Israel and the nations really are.
En als ik de rest van dit hoofdstuk lees, dan zult u zien hoe sterk Israël en de volkeren van elkaar afhangen.
Yeshua now has, I don't know how to say it, that this is sort of English colloquialism, but Yeshua has given us a break.
Jezus heeft ons als Joods volk een pauze gegeven.
Because he is the light of the world and he is fulfilling Israel's calling.
Want hij is het licht ter wereld. En hij vervult de roeping van Israël.
It doesn't nullify Israel's calling.
Dat doet niks af aan Israëls roeping.
But in Yeshua we are seeing the fullness of that calling realized.
Maar in Jezus, in Yeshua, zien we dat deze roeping volledig vervuld wordt.
And one would hope that in Yeshua one would also see the fullness of the calling of the Gentile believers as well.
En zo hoop ik dat eveneens de roeping op de natie, op de volkeren, in Yeshua vervuld wordt.
However.
Maar.
So in English that means mother. In Hebrew that means what?
In het Engels betekent dat moeder en in het Hebreeuws wat?
We have a responsibility before the Lord to follow his calling.
Maar wij hebben een verantwoordelijkheid voor de Heer om zijn roeping, om daar gehoor aan te geven.
Too many Jews and Gentiles alike have said, Yeshua did it all, I don't need to do anything.
En te velen, zowel heidenen als joden, hebben gezegd, Jezus heeft het allemaal gedaan, ik hoef niks meer te doen.
So, but I'm here to tell you,
maar ik ben hier om u te zeggen,
that Yeshua is coming soon.
Dat Jezus, Yeshua spoedig weer komt.
Have you ever wondered why God chose this moment in history to restore or resurrect the Messianic Jewish community?
Het is ook wel eens afgevraagd waarom God op dit moment de Messiaanse Joodse gemeenschap opnieuw doet herrijzen.
Our Messianic Jewish community has been gone for 1800 years.
Want die Messiaanse Joodse gemeenschap is er 1800 jaar niet geweest.
1800 years.
1800 jaar.
We've been gone.
Waren we er niet?
How did that happen?
En hoe is dat gebeurd?
Why did God have to resurrect this community of the first and second centuries?
Waarom was het nodig dat God deze gemeenschap uit de eerste en tweede eeuw weer opnieuw uit de dood moest laten opstaan?
I'm going to suggest today that there was a problem that took place, and we're going to look a little bit of that history.
Ik ga u laten zien dat er in die vroege geschiedenis een probleem was, waardoor dat allemaal is gekomen. En daar gaan we nu wat meer in diepte naar kijken.
The interdependence between Jews and Gentiles was lost.
De wederzijdse afhankelijkheid tussen Joden en de volkeren ging verloren.
So let's go through a little history.
Dus laten we door wat geschiedenis gaan.
I want to address what some people call the original wound in the church, in the body of Messiah.
Want ik wil aanspreken wat sommigen ook de oorspronkelijke, de eerste wond noemen.
The original wound.
Don't worry
about the overheads yet. I'm not there yet. The original wound was a schism between Jews and Gentiles.
De eerste wond ging om een splitsing tussen Jood en niet-Jood.
Jews and Gentiles being one new man being together in the Lord was God's ideal.
Want het ideaal van God was dat Joden en niet-Joden één zouden zijn in de Heer.
But we actually have fallen from his ideal.
Maar daar zijn we van afgevallen.
And God is giving us another opportunity today.
En God geeft ons vandaag de dag een nieuwe mogelijkheid.
To be restored to his heart and his desire.
Om opnieuw ons te verbinden aan zijn hart en zijn verlangen.
How do I know that's true?
Hoe weet ik dat?
Because in Ephesians chapters 2 and 3.
Want in Efeze hoofdstuk 2 en 3.
Romans 9, 10 and 11.
Romeinen 9, 10 en 11.
And numerous other scriptures, John 17.
En nog heel veel andere schriftgedeeltes, Johannes 17.
God's desire is stated in a very plain manner.
Komt Gods verlangen heel duidelijk naar voren.
That Jews and Gentiles would make up a new humanity that would come together in peace and worship him.
Dat Joden en heidenen samen zouden komen en hem in vrede en harmonie zouden aanbidden.
All of this is a foreshadow.
En dit allemaal voorschaduwt dat.
Because God, it's not the end. It's not God's big picture.
Want dit is nog niet het einde. Dit is niet Gods grote plaatje.
But Jews and Gentiles coming together in the peace of the Messiah is a prophetic foreshadowing.
Maar dat Joden en Heidenen samenkomen in de vrede van de Messias is een profetische voorafschaduwing.
Of what?
Van wat?
Of God raising up all of Israel.
Van dat God heel Israël zal laten opstaan.
And saving all of the nations, not just individuals from Israel, not just individuals from the nation, all of Israel, all of the nations, that's God's end goal.
En dat hij ook alle naties zal redden. Dus niet enkele individuen, maar het gaat om heel Israël en alle volken.
So what do you think? What do you think? Do you think it would be good if all of the Netherlands, all of the people of the Netherlands worship the Lord?
Denkt u dat het een goed idee zou zijn dat het goed eruit ziet als heel Nederland God zou aanbidden?
All the people of Germany.
En alle mensen uit Duitsland.
All the people of Belgium.
Alle mensen uit België.
All the people of Europe.
Alle mensen in Europa.
All the people of the Middle East.
Alle mensen in het Midden-Oosten.
All the people of Asia.
Alle mensen in Azië.
All the people of North America and South America.
Alle mensen in Noord- en Zuid-Amerika.
Can you imagine?
Kunt u zich daar een voorstelling bij maken?
This is God's end goal.
Dat is Gods einddoel.
How do I know?
Hoe weet ik dat?
Because I read the end of the book.
Want ik heb het einde van het verhaal gelezen.
It's right there, in plain sight.
Daar staat het.
You read it, book, the book of Revelation.
In Openbaringen.
Chapters 20 and 21.
Hoofdstuk 20 en 21.
All of the nations come up to Jerusalem.
Er zullen alle naties optrekken naar Jeruzalem.
Zechariah chapter 14.
Zechariah hoofdstuk 14.
All of the nations come up to worship the King of Kings during Sukkot.
Alle naties zullen optrekken naar Jeruzalem voor het loofhuttefeest.
This is God's end goal.
Dat is Gods einddoel.
We are a foreshadowing of this greater picture.
En daar zijn wij een voorafschaduwing van.
This is what you see now is not all we get.
Wat u nu ziet is niet wat we uiteindelijk zullen krijgen.
There's so much more.
Want er is nog zoveel meer.
And the apostle Paul writes that right in chapter 11 of the book of Romans.
En apostel Paulus schrijft daarover in hoofdstuk 11 van Romeinen.
If the rejection of Israel means riches for the world.
Als de afwijzing door Israël de rijkdom voor de volkeren betekent.
How much more will their acceptance be to life from the dead?
Hoeveel te meer zal dan wanneer ze hem aannemen het leven uit de dood betekenen?
Okay, so we are now alive in this very moment, which is a prophetic moment in God's history.
En wij leven nu op een profetisch moment in onze geschiedenis.
Two miracles have occurred in most of our lifetimes.
Twee grote wonderen zijn al gebeurd tijdens het leven van de meeste van ons.
And I don't want you to miss it.
En die wil ik niet dat u die mist.
The first miracle.
Het eerste wonder.
God has restored the people of Israel to the land of Israel.
Is dat het dat God het volk hersteld heeft aan het land van Israël.
And if you don't think that's a miracle, let me explain it to you.
En als u dat geen wonder vindt, laat u me dat dan uitleggen.
I don't want you only to see it with your eyes, I want you to hear it with your ears.
Want ik wil heel graag dat u het niet alleen ziet met uw ogen, maar ook hoort met uw oren.
You know how many miracles Israel saw with their eyes when they were delivered out of Egypt?
Want weet u hoeveel wonderen Israël zag met hun ogen toen ze verlost werden uit Egypte?
The 10 miracles of the plagues that brought them out of Egypt.
10 wonderen en plagen die hen uit Egypte leiden.
10 more miracles that God performed in the desert after they left Egypt, starting with the splitting of the Dead Sea, the Red Sea.
En nog 10 wonderen die daarna gebeurden toen God hen de woestijn inleidde en door de Rode Zee.
But seeing miracles does not produce faith.
Maar wonderen zien produceert niet noodzakelijkerwijs geloof in ons hart.
If you're seeking miracles because you want to increase your faith, I'll tell you, you're missing the boat.
Dus als u wonderen najaagt omdat u denkt dat u daarmee uw geloof vergroot, dan waarschuw ik u, want dan mist u de boot.
Faith does not come by seeing.
Want geloof komt niet door zien.
Faith comes by hearing.
Geloof komt door het horen.
See, you remember the story of the 12 spies.
U herinnert zich het verhaal van de 10 verspieders? 12 verspieders?
Two out of the 12 spies believed God. They heard his word.
Twee van hen geloofden God. Zij hadden zijn woord gehoord.
All 12 saw the same thing.
Alle 12 hadden ze hetzelfde gezien.
But 10 came back with a bad report.
Maar 10 van hen kwamen terug met een slecht verslag.
Why is it called a bad report?
Waarom was dat een slecht verslag?
They spoke factually. They told everybody what was in the land.
Want feitelijk vertelden ze hetzelfde, wat er in het land was.
All 12 spies saw the same thing.
Alle 12 verspieders zagen feitelijk dezelfde dingen.
But the 10 that brought a bad report brought a report without faith.
Maar die 10 brachten een slechte rapportage omdat het zonder geloof was.
They didn't listen to the word of the Lord.
Ze luisterden niet naar het woord van de Heer.
So what I'm sharing with you today.
Dus wat ik vandaag met u deel.
Is for the purpose of hearing the word of the Lord.
Heeft als doel dat u het woord van God hoort.
So that you can walk by faith and not by sight.
Zodat u uit geloof kunt wandelen en niet door wat u ziet.
So the word of the Lord says, I will bring my people back to the land from the north, the south, the east and the west.
En het woord van God zegt, ik zal mijn volk terugbrengen naar het land. Uit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen.
We are seeing it with our own eyes.
We zien dat met onze eigen ogen.
But I want you to hear it with your ears.
Maar ik wil dat u het hoort met de oren van uw hart.
This is God's word being fulfilled.
Want dit is Gods woord dat in vervulling gaat.
In our lifetime.
Tijdens ons leven.
This is actually a very thrilling moment.
En dat is eigenlijk een ontzettend opwindend moment.
The second miracle of God I don't want you to miss.
En het tweede wonder waarvan ik niet wil dat u dat mist.
Is God bringing the people of Israel back to the Messiah of Israel.
Is dat God zijn volk nu aan het terugbrengen is naar de Messias.
These two miraculous events have converged in our lifetime.
En deze twee wonderlijke gebeurtenissen zijn samengekomen tijdens ons leven.
This is a miracle of God.
Dit is een wonder van God.
In Romans chapter 11 you read all of this.
En in Romeinen 11 kunt u dit allemaal vinden.
Some branches, natural branches were cut off of the olive tree.
Sommige natuurlijke takken werden afgebroken van de olijfboom.
Because of the lack of faith.
Door hun gebrek aan geloof.
But in a certain day, he says in Romans 11.
Maar staat in Romeinen 11 op een bepaalde dag.
God says, I am able to graft them back in again.
Zegt God, ben ik in staat om hun opnieuw te enten?
And we are living in this day.
En in die dag leven wij nu.
So let me demonstrate to you.
Laten we dat. Ik wil u dat laten zien.
And I haven't even started the PowerPoint yet.
En ik ben nog niet eens begonnen met mijn PowerPoint-presentatie.
I think I'm being led by the Spirit of God for you.
En ik denk dat ik me liever even laat leiden door de Heilige Geest.
100 years ago.
100 jaar geleden.
There were 15,000 Jewish people in the land of Israel.
Waren in het land Israël 15.000 Joodse mensen.
Okay, 100 years. Does that seem like a long time?
100 jaar geleden.
It's not a long time.
Een lange tijd geleden, nee.
When you consider how our people were dispersed 2000 years ago.
Als u zich voorstelt in welke mate mijn volk 2000 jaar geleden uit het land verdreven werd.
And we were gone from the land.
En wij echt niet meer in het land waren daarna.
100 years ago we began to return in some numbers.
En 100 jaar geleden kwamen wij in kleine aantallen weer terug.
15.000. You know how many are today?
Weet u hoeveel er vandaag de dag zijn?
6.5 million.
6.5 miljoen.
In 100 years.
In 100 jaar tijd.
Not over a period of 2000 years.
Niet over een periode van 2000 jaar.
Only in the last 100 years.
Maar alleen over die laatste 100 jaar.
100 years ago.
100 jaar geleden.
You could count the number of Jews who believe in Jesus on your hands.
Kon je nog op één hand de Joden tellen die in Jezus geloofden?
Today there are polls that are taken that tell us there are over a million Messianic Jews, over a million Jewish people who believe in Jesus.
En vandaag de dag hebben ze tellingen gedaan en schatten ze in dat er over een miljoen, meer dan een miljoen mensen zijn, Joodse mensen, die in Yeshua geloven.
So in spite of our failure,
dus ondanks ons falen
in obeying and following the Lord's commands,
in het navolgen van Gods opdracht voor ons
and his calling,
en zijn roeping over ons leven,
God has chosen this moment in the history to act.
Heeft God dit moment in de geschiedenis gekozen om te handelen.
I don't want you to miss that.
En ik wil niet dat u dat mist.
Without those facts.
Zonder deze feiten.
TJC2 would not exist.
Zou TJC2 niet bestaan.
But now that the Messianic community has been resurrected and reappeared.
Maar nu het dus zo is dat deze Messiaans-Joodse gemeenschap opnieuw is opgestaan.
There's a very simple question that arises.
Rijst deze eenvoudige vraag.
What happened?
Wat nu?
And another question after that.
En de vraag daarna.
What do we do with these Jews?
Wat moeten we met deze Joodse mensen?
What do we do with these Jews who are believing in Jesus?
Wat moeten we aan met deze Joodse mensen die in Jezus geloven?
So I came to the Lord many, many years ago, decades ago.
Ik kwam tot de Heer enkele decennia geleden.
Turn my heart to him.
Ik richtte mijn hart op hem.
You heard my testimony last night.
U hebt gisteren mijn getuigenis gehoord.
And I'm not the only one.
En ik was niet de enige.
But we are now experiencing and witnessing.
Maar nu maken we mee en zijn we getuigen van.
The resurrection of the Messianic Jewish community of the first century.
De opstanding uit de dood van die gemeenschap van de eerste en tweede eeuw.
In the first century there was a big question.
In de eerste eeuw was er al een grote vraag ontstaan.
The Jewish believers were saying, what do we do with these Gentiles?
De Joodse gemeenschap vroeg zich af, wat moeten we nou aan met die heidenen?
I mean, it was a serious question. I mean, we're laughing now, but what do we do with these Gentiles who are believing in Jesus?
We lachen er nu om, maar zij vroegen zich dat serieus af. Wat moeten we aan met de heidenen die in Yeshua zijn gaan geloven?
By the way, that was before anyone ever said the name Jesus.
Dat was voor het moment dat iemand ooit de naam Jezus als Jezus uitsprak.
Everybody said Yeshua.
Iedereen had het over Yeshua.
So let's just put it in context.
Dus laten we het even in de context plaatsen.
So the Jewish believers in Israel.
De Joodse gelovigen in Israël.
And those who were now scattered in the, among the nations.
En zij die nu verspreid waren over de natie.
What do we do with the goyim, with the Gentiles, with the nations, people from the nations who are believing in our Messiah?
Wat moeten we aan met de goyim, met de mensen uit de natie die nu in Yeshua geloven?
Was a real question.
Dat was de grote vraag.
And it demanded a real response.
En die vraag had een echt antwoord nodig.
So in Acts chapter 15 we see the response.
En in Handelingen 15 lezen we de reactie.
We call it the Jerusalem Council.
Wij noemen dat de vergadering in Jeruzalem.
The leaders of the Messianic Jewish community came together.
De leiders van de Messiaans-Joodse gemeenschap kwamen samen.
And they listened to the Apostle Paul and his partner Barnabas and asked this question: what do we do with the Gentiles? Should they be circumcised? Should they not be circumcised?
En ze luisterden naar Apostel Paulus en naar Barnabas en stelden hen ook deze vraag: wat moeten we nou aan met die heidenen? Moeten ze besneden worden of niet?
And so there was a great debate and long debate.
En er vond dus een groot debat. En een lang debat plaats.
It made sense to have them circumcised just to come in and become part of the people of Israel.
Want het was best logisch dat ze besneden zouden moeten worden en daarmee ook deel zouden worden van het volk Israël.
But that was not according to God's plan.
Maar dat was niet volgens Gods plan.
Because we read in Acts 15.
Want we lezen in Handelingen 15.
It was good. It seemed good to the Holy Spirit and to us.
Dat er staat, het scheen goed in ogen van de Heilige Geest en in onze ogen.
That we do not lay that burden on you.
Dat wij niet die last op jullie leggen.
Only these few following things which you can read yourself.
Maar alleen deze paar dingen die jullie zelf kunnen lezen in Handelingen 15.
So now the reason that there's even an idea like toward Jerusalem Council 2, the second Jerusalem Council. Now the reason for even having the idea of a second Jerusalem Council.
Dus het idee van de tweede vergadering in Jeruzalem.
Because the people who are now in charge of the body of Messiah are Gentiles.
Heeft ermee te maken met dat de mensen die nu het overgrote deel uitmaken van het lichaam van de Messias heidenen zijn.
And so some of those Gentiles are saying, some of those leaders are saying, what do we do with these Jews?
En een heel aantal van de leiders van dit lichaam vragen zich af, wat moeten we aan met die Joden?
So the Lord put this vision in my heart.
Dus de Heer legde deze visie in mijn hart.
We need another Jerusalem Council.
We hebben een tweede vergadering van Jeruzalem nodig.
To make a very similar decision. I'm making a decision for them already, but this is what they should decide.
En ik heb die beslissing al voor ze genomen, want dit is wat ze zouden moeten beslissen.
They should decide in the same, very same gracious and generous spirit as the first council.
Ze zouden moeten beslissen in dezelfde genereuze. Ruimhartige geest als de leiders van die eerste vergadering besloten hebben.
So Jews should remain Jews.
Dat Joden Joden mogen blijven.
After believing in Yeshua.
Nadat ze Yeshua aangenomen hebben.
They don't have to become uncircumcised.
Ze hoeven niet onbesneden te worden.
And they should raise their children as Jewish.
En ze zouden hun kinderen moeten opvoeden als Joods.
Circumcise their sons.
En hun zoontjes besnijden.
As a testimony to God's faithfulness to his covenant with the Jewish people.
Als een getuigenis aan Gods trouw aan zijn volk.
So that Jewish people who believe in Yeshua can worship him as Jews.
Zodat Joodse mensen op een Joodse manier hem kunnen aanbidden.
And that's what's happening right now.
En dat is wat er vandaag de dag gebeurt.
So this Messianic community that I represent.
Dus de Messiaans-Joodse gemeenschap die ik vertegenwoordig.
We circumcise our sons.
Wij besnijden onze zonen.
We endeavor to live a Jewish lifestyle.
En we doen ons best om een Joodse levensstijl te leiden.
We endeavor to remain a contiguous part of the Jewish, broader Jewish community.
En we doen ons best om echt deel te nemen aan het Joodse leven binnen de Joodse gemeenschap.
As well as part of what we call, now call the church.
En aan de andere kant willen we ook deel uitmaken van wat we de kerk noemen.
But it takes a miracle for that to happen.
Maar er is wel een wonder voor nodig.
Because both the church,
want zowel de kerk
and Israel, the Jewish people,
als het Joodse volk Israël
have renounced us in our Jewish identity.
Hebben ons afgewezen in onze Joodse identiteit.
Now I'm going to go to the PowerPoint and I'm going to go through it quickly because we've already used it.
En nu ga ik snel door die PowerPoint presentatie heen, want ik heb al veel tijd opgebruikt.
I wanted you to see the need for a second Jerusalem council.
Ik wil graag dat u in de gaten heeft wat de noodzaak is voor die tweede vergadering.
And how far we have missed it, because I wish there was no need for a second Jerusalem council.
En hoe ver we er vandaan zijn geweest, want
okay, so you can watch the overheads, but I'll explain it to you in English and we'll have a translation.
Dus je kunt meelezen.
Okay. So throughout in early history, there was a growing disdain or a growing disfavor or dislike, even a hatred that grew up towards Messianic Jews, Jews who followed Jesus.
In die vroege geschiedenis groeide er een niet leuk vinden en dat groeide uit tot zelfs een haat richting het Joodse volk.
It started with our own people.
En eigenlijk begon dat bij mijn eigen volk.
And then there was agreement in the church later on.
En toen stemde de kerk later met diezelfde houding in.
So the Messianic Jewish community found itself very isolated in early centuries.
Dus de Messiaans-Joodse gemeenschap voelde zich erg geïsoleerd in die eerste eeuwen.
Our own Jewish community was against us.
Onze eigen Joodse gemeenschap was tegen ons.
The Christian community was denying our Jewish identity.
En de christelijke gemeenschap ontkende onze Joodse identiteit.
The Jewish community denied our identity in Yeshua.
En de Joodse gemeenschap wilde onze identiteit in de Messias ontkennen.
So I simply made a statement here that says, can you even imagine what it would be like now?
Dus
had we been supported instead of denied?
Hier even een stelling plaatsen, die vraag opwerpen. We kunnen ons alleen maar proberen voor te stellen wat had kunnen zijn als we gesteund waren.
Do you realize Paul and all the apostles thought Yeshua was coming back in that first century?
Want alle apostelen en ook Paulus gingen immers vanuit dat Jezus Yeshua weer terug zou komen in die eerste eeuw.
So there's been a delay.
Dus er is wat vertraging.
Not a cancellation.
Niet dat God er heeft afgezegd.
When I was flying here, I had one stop to make from Dallas. I had to stop at Detroit, Michigan, in order to catch a flight here.
Toen ik onderweg was hier naartoe, moest ik overstappen in Detroit.
And my flight was delayed for 3 hours.
En mijn vlucht was vertraagd met 3 uur.
And I was really upset.
En ik vond dat helemaal niet leuk.
Until the Lord said, look, everything has a purpose.
Totdat de Heer hoorde zeggen, kijk, alles heeft zo zijn doel.
So then I just became thankful that it wasn't canceled.
En toen probeer ik maar om dankbaar te zijn met het feit dat het niet afgezegd was, niet geannuleerd.
So maybe the Lord's return was delayed.
Dus misschien is de wederkomst van de Heer vertraagd.
Because his heart is so big, he wanted to bring everybody to himself.
Omdat zijn hart zo groot is dat hij wilde dat iedereen tot hem zou komen.
But his coming wasn't canceled.
Maar zijn komst is zeker niet geannuleerd.
And we give thanks to God for that.
En daar geven we hem dank voor.
So let me start in the beginning.
Dus laten we bij het begin beginnen.
The temple of Jerusalem was destroyed in 70 in the first century.
In het jaar 70 van de eerste eeuw is de tempel in Jeruzalem verwoest.
After it was destroyed, the Jewish people were just devastated.
En daarna lag het hele volk uiteen.
And so about 20 years after the destruction of the temple, the Sanhedrin was reformed. Formed again. You want to read my thing?
Tussen het jaar 90 en 132 in die periode werd het Sanhedrin opnieuw gevormd.
And so it formed about the last 10 years, starting in 90 of the first century.
Het begon dus in het jaar 90.
They met in a little town called Yavne.
En ze ontmoeten elkaar in een klein plaatsje, Yavne.
It's between Jerusalem and Tel Aviv.
Tussen Jeruzalem en wat nu Tel Aviv is.
You can still go there today.
Je kunt er nog steeds naartoe.
And they stayed there and they called it a council because they made some major decisions for the Jewish community.
En ze noemden dat ook een vergadering, want ze maakten belangrijke besluiten namens de Joodse gemeenschap.
What? One? I have 5 minutes.
Officially.
Okay. I'm not going to get through this in 5 minutes. So, unofficially.
Unofficial.
The Jewish believers in Yeshua were denounced by the Council of Yavne.
Besloot deze vergadering van Joodse leiders dat de Messiaans-Joodse gemeenschap ontkend werd.
That was an official announcement.
Dus ze mochten er niet zijn. En dat was een officieel besluit.
So the basic understanding from the Jewish perspective or from the Council of Yavne was Jews who believe in Jesus are no longer Jewish.
Ze besloten feitelijk dat Joodse mensen die in Jezus geloofden niet langer Joods waren.
That's why Jewish people today still say that.
En dat is waarom Joodse mensen vandaag de dag dat nog steeds zeggen.
This is almost a 2000-year-old decision.
Want dit is een 2000 jaar oude beslissing.
And anyway, I can share some results with you how I know that, but just take my word for it right now because we're out of time.
Ik kan er niet verder op ingaan, dus je moet me even op mijn woord geloven.
We were called traitors.
We werden verraders genoemd.
Because we listened to Yeshua's words, when you see the destruction coming, flee.
Want wij luisteren naar Jezus' woorden, als u de verwoesting ziet komen, vlucht.
So many Messianic Jews in the first century fled.
Dus heel veel Messiaans-Joodse mensen in die eerste eeuw vluchten.
And it was interpreted by the leaders of the Jewish community that we were abandoning the Jewish community and they called us traitors.
En dat was in de tijd van de verwoesting van de tempel. En daarom werd dat uitgelegd door de Joodse leiders als dat wij verraders waren.
Okay, so I'm skipping now a lot of that history because of time.
Ik sla nu een stukje over.
I want to skip now to the early centuries of the Christian Church.
En ik ga nu naar de eerste eeuwen van de christelijke kerk.
Which contained measures of antisemitism.
Die behoorlijke mate aan antisemitisme bevatten.
So you can read it in early church fathers.
En dat kunt u teruglezen in de dingen die de vroege kerkvaders gezegd hebben.
Including the early church fathers before the Council of Nicaea as well as after.
En dat betreft zowel de kerkvaders van voor als na die vergadering in Nicea.
Here are a few examples.
Hier zijn een paar voorbeelden.
Yeah, so keep going, keep taking the slides. Yeah, keep going. Keep going. Okay, here we are. So here are a few examples, and I don't have time to go into all of them.
Dus hier vindt u een paar voorbeelden.
But you can read it. You'll have this.
Dat kunt u later nalezen.
You can do your own research.
En u kunt nog verder wat onderzoek doen.
But look at some of these words. In the very beginning, you know, Ignatius was born in the first century.
Ignatius was geboren in de eerste eeuw.
But he wrote this in the beginning of the second century.
En hij schreef dit aan het begin van de tweede eeuw.
If we are still practicing Judaism, we admit that we have not received God's favor. It is wrong to talk about Jesus Christ and live like Jews.
Want als wij nog steeds het Jodendom uitoefenen, geven we daarmee toe dat we Gods gunst niet ontvangen hebben. Het is verkeerd om te spreken over Jezus Christus en te leven als Joden.
Just a decade or two later, we find Justin Martyr.
Een twee decennia later, Justin de Martelaar.
To you, this is a quote, to you was given circumcision because of your sins.
Aan u is de besnijdenis gegeven vanwege uw zonden.
Is that true?
Nee. Is dat waar?
Nee. I think he forgot to read Genesis chapter 18.
Amen.
Ik denk dat hij Genesis 18 niet gelezen heeft.
It was given as a sign of the covenant.
Want het werd gegeven als teken van het verbond.
Not because of sin.
Niet vanwege zonde.
To set you apart from Christians.
Om u apart te zetten van ons christenen.
Boy, what Bible was he reading?
Welke Bijbel las hij?
The purpose of this was that you and only you might suffer the afflictions that are now justly yours.
Het doel hiervan is dat u en u alleen het lijden zou lijden dat nu terecht uw deel is.
A few decades later,
een paar decennia daarna,
we find Origen of Alexandria.
Vind je Origenus van Alexandrië?
We may thus assert in utter confidence that the Jews will not return to their earlier situation.
We kunnen dus met alle zekerheid stellen dat de Joden niet zullen terugkeren naar hun vroegere situatie.
For they have committed the most abominable of crimes.
Want zij hebben de meest verschrikkelijke misdaad begaan.
In forming this conspiracy against the Savior of the human race.
Door samen te spannen tegen de redder van het menselijk ras.
Hence the city where Jesus suffered was necessarily destroyed.
Daarom moest de stad waar Jezus geleden heeft wel verwoest worden.
The Jewish nation was driven from its country.
Is het Joodse volk verdreven uit hun land?
And another people was called by God to the blessed election.
En werd een ander volk door God geroepen tot de gezegende uitverkiezing.
So some of what he said, it sounds a little bit like, yeah, maybe that was true. But if you look at it a little more deeply, you understand that what he's proposing is the very beginning of what we now call supersessionism or replacement theology.
Een deel van wat hij hier zegt klinkt nog best wel redelijk. En dat je zou kunnen denken, nou, er is wel iets van waar. Maar je ziet ook een heel aantal elementen hierin. Die later zijn uitgegroeid ook tot wat we nu vervangingstheologie noemen.
So the Jews continue to be chosen to suffer.
Dus de Joden blijven verkozen, maar dan om te lijden.
And Christians now are chosen for the blessing.
En de christenen zijn nu gekozen om de zegen te ontvangen.
Tell that to all the Christians who were martyred for their faith and burned at the stake.
Leg dat eens uit. Yeah. Aan de christenen die martelaren zijn geworden.
So the Nicene Council in 325 made some decisions, some binding decisions.
En de vergadering te Nicea in 325 na Christus, daar werden ook een aantal hele belangrijke besluiten genomen, bindende besluiten.
You know the background of the Nicene Council. It was the first universal council of the church.
Het was de eerste wereldwijde vergadering van de kerk.
And it was sponsored by and greatly influenced by the Emperor Constantine.
En het werd in grote mate gesponsord door de eerste christelijke keizer Constantijn.
We know Constantine was a devout anti-Semite.
En we weten van hem dat hij een toegewijd antisemiet was.
So at the Council of Nicaea,
dus tijdens deze vergadering in Nicea,
the church, I phrase it in this way, the church literally divorced itself from its Jewish roots.
Is de kerk officieel gescheiden van haar Joodse wortels?
They changed the day of the resurrection from a lunar calendar to a solar calendar.
En de dag van de opstanding hebben ze veranderd aan de hand van wat eerst een maankalender was naar een zonkalender.
The reason given was because we wanted all the people of the church to celebrate it on the same day.
En de officiële reden die daarvoor gegeven werd was dat ze wilden dat alle gelovigen het op dezelfde dag zouden vieren.
But if you look at it from a Jewish perspective, you realize what they were doing was separating the resurrection from Passover week.
Maar als je er vanuit een Joods perspectief naar kijkt, realiseer je dat wat ze eigenlijk deden was de datum van Pesach veranderen in een eigen datum.
The Jewish calendar is based on a lunar calendar.
De Joodse kalender is gebaseerd op een maankalender.
So they were distancing themselves from anything Jewish.
En ze namen afstand van alles wat Joods was.
And the second Nicene Council was happened a few hundred years later.
En er vond nog een tweede vergadering in Nicea plaats een paar honderd jaar later.
Verify just what I'm saying.
En die bevestigde wat ik net zei.
And so you do your own research. I don't have the time to explain it all to you right now.
Kunt u zelf verder onderzoek naar doen? Daar heb ik nu de tijd niet voor.
But you'll have to do your own research now. Because of my time restraints. If we were in heaven, no time.
Als we in de hemel zijn, dan is tijd geen punt meer.
So some of the post-Nicene church fathers, that's after the Nicene Council in 325.
Dus een aantal van de kerkvaders van na die tweede vergadering in Nicea.
You know, and I'm bringing up, I know it's a sore subject, because some churches revere some of these church fathers.
En er zijn kerken die deze kerkvaders op handen dragen.
So John, I'm going to start with John Chrysostom.
Ik wil beginnen met Johannes Chrysostom. Dus na de eerste vergadering van de
zee. You know, who is revered in the Orthodox world, in the Orthodox church world.
En deze kerkvader wordt echt vereerd in de orthodoxe kerk.
But it's not so when you read it from a Jewish history perspective.
Maar als je het vanuit een Joods perspectief leest, dan kun je dat niet echt beamen.
This is a quote from him.
Dit is een citaat van hem.
The synagogue is worse than a brothel.
De synagoge is erger dan een bordeel.
It is the den of scoundrels.
Het is de verblijfplaats van schurken.
A temple of demons devoted to idolatrous cults.
Een tempel voor demonen, gewijd aan afgoderij.
The refuge of the brigands and debaucheries and the cavern of devils.
Een toevlucht voor rovers en veel vraten en een hol voor duivels.
It is a criminal assembly of Jews.
Het is een criminele vergadering van Joden.
A place of meeting for the assassins of Christ.
Een ontmoetingsplaats van de moordenaars van Christus.
Pretty strong words.
Nogal krachtige woorden.
And I tell you, when I was in seminary,
en toen ik mijn theologieopleiding deed,
only good things were said about Chrysostom.
Hoorde ik over deze man alleen maar mooie dingen.
It's not until I really studied all these church fathers from a Jewish perspective that I understood more.
Pas toen ik deze kerkvaders vanuit een Joods perspectief ging bestuderen, ontdekte ik meer.
So putting these polemics, putting these arguments into practice, we find by someone named Ambrose, Bishop Ambrose.
We vinden iemand die deze stellingen, deze woorden in de praktijk ging brengen, in Ambrosius.
And so it became very, very difficult for Jewish believers and Jewish people in general.
En toen werd het voor Joodse mensen en ook Messiaans Joodse mensen wel heel erg moeilijk.
And two more stars of the church.
Twee andere sterren uit de kerkgeschiedenis.
Saint Jerome and Saint Augustine.
Hieronymus en Augustinus.
The Jews are cursed forever.
De Joden zijn voor altijd vervloekt.
The blessings belong to the church.
De zegeningen behoren toe aan de kerk.
The curses belong to the Jews.
En de vloeken aan de Joden.
And here is Jerome, who in whom we find the agreement, the point of agreement between the Christian community and the Jewish community, the decision that was made at Yavne. in the first century by the Jewish community, and now what seems to be a decision that is publicly stated in the Christian community, while they, the Jewish believers,
En in Hieronymus zien we dat die beslissing die allereerst dus door de Joodse gemeenschap genomen werd in Jaffne, bevestigd wordt officieel nu door namens de kerk.
While the Jewish believers, while they will be both Jews and Christians, they are neither Jews nor Christians.
Want Hieronymus zei, als zij zowel Joden als Christenen zijn, zijn ze nog Joden, nog Christenen.
Okay, so my question is, as a Jewish believer, what was John? What was Paul? What was James? What were all the other followers of Jesus? What were they? They were neither Jews nor Christians.
Dus als Jood vraag ik me dan af, hoe zit het dan met Paulus? Hoe zit het met Johannes? Hoe zit het met Petrus? Hoe zit het met al die andere apostelen? Waren zij dan ook niet Joods en niet Christen?
So simply stated, you cannot be both Jewish and Christian.
Dus simpel gezegd, volgens hem, je kunt niet zowel Joods als Christen zijn.
That's why even today, I can walk into a church and they'll praise God that I have come to Jesus, but they'll say, oh, you're no longer Jewish, now you're a Christian.
Dus ik kan nog steeds vandaag de dag kerken binnenlopen waar ze God zullen prijzen om het feit dat ik Jezus aangenomen heb, maar waar ze ook zullen zeggen, oké, dan ben je nu niet meer een Jood.
And I can walk into the synagogue and hear exactly the same thing. Yeah.
En ik kan ook een synagoge binnenlopen waar ze me precies hetzelfde zullen vertellen.
And
dat je niet meer een Jood bent.
That continues to leave the Messianic Jewish community in a very small place.
En dat maakt dat die Messiaans-Joodse gemeenschap zich in het nauw bevindt.
So it calls for the idea of a second Jerusalem council.
Vandaar dat dat idee van een tweede vergadering in Jeruzalem.
So I don't have time to go through all the rest of the history, but you know what happened, you know, after the Nicene councils, etc., etc. The world, the European world, was basically thrust into what some people call the Dark Ages.
En na die vergaderingen in Nicea zien we ook dat Europa in de donkere eeuwen van de vroege middeleeuwen terechtkomt.
Some people call it the Middle Ages, medieval times, but I call it the Dark Ages because, and this is my theory.
Dit is even mijn theorie over de donkere eeuwen.
I believe that when the church legally and binding, in a binding way, divorced itself from its Jewish roots.
Ik denk dat op het moment dat de kerk zich officieel op een verbindende wijze scheidt van de Joodse wortels van het geloof.
It was a dark day for God's heart.
Dat een hele donkere dag voor Gods hart was.
It allowed for the church to be separated from its original moorings.
Well, dat was de dag waarop de kerk afstand deed van de oorsprong waar het vandaan kwam.
And it allowed for the Jewish community to be separated from its original foundational calling.
En het maakte ook dat de Joodse gemeenschap afgescheiden werd van haar oorspronkelijke roeping.
So both communities developed doctrines and theologies that were, I call it, skewed.
Ja, dus beide gemeenschappen ontwikkelden theorieën en theologieën die ik als verdraaid beschouw.
And the Jewish community, the Christian communities became almost like enemies to each other.
En de christelijke en de Joodse gemeenschap werden als het ware vijanden van elkaar.
Was the very opposite of God's heart revealed in the New Testament.
Het tegenovergestelde van het hart van God zoals hij dat heeft geopenbaard in de Bijbel, in het Nieuwe Testament.
So 1000 years later we start seeing the Reformation in the church.
1000 jaar later zien we de reformatie in de kerk.
There were some good things and some bad things about it.
En daar kan ik wat goede en wat minder mooie dingen over vertellen.
You know, if you talk to Protestants, it was great.
Als je het met protestanten erover had, dan is het allemaal geweldig geweest.
If you talk to the historic church people, it was not so great.
Als je het dan met de historische kerken erover hebt, was het niet zo geweldig.
If you talk to Jewish people, it was a time of a spiritual outpouring in the Jewish community too. The whole Hasidic movement started.
En als je het met Joodse mensen erover hebt, dan weet je te vertellen dat het ook de periode was van als het ware opwekking binnen de Joodse gemeenschap. Want het is ook de periode van het ontstaan van het Hasidisme.
So now, after all of that history, and it's a bloody dark history.
En na al die donkere eeuwen.
There are some light places of that history.
Zien we wat lichte momenten.
But it has left us with depending on God to do all of these miracles and bring about what we're seeing today.
Maar het heeft wel laten zien hoe ontzettend afhankelijk we zijn van God om de wonderen tot stand te brengen die we vandaag de dag zien en die we nog nodig hebben.
So now God raised up TJC too.
En vandaag zien we ook dat God TJC2 heeft doen opstaan.
To do a few things.
Om ook een aantal dingen te mogen doen.
To shine a light on the original schism or wound in the church.
Om een licht te laten schijnen op die oorspronkelijke deling binnen de kerk. Eerste deling.
And with great hope in God to bring some healing with shining the light.
En met de hoop van God in ons hart om een stuk genezing te mogen brengen in die wond.
And to facilitate a restoring of the unity between Jews and Gentiles in the body of believers.
En te helpen faciliteren dat er weer eenheid komt tussen Jood en Heiden in het lichaam van Christus.
And by God's grace that will happen.
En door Gods genade zal dat gebeuren.
We're already seeing the beginning of it.
Want we zien het begin er al van.
Amen. Amen. More and more.
Thank you, Marty. Wonderful. Dank je wel, Marty. Het was heel goed. En ja, we hebben nog heel veel te leren. We still have a lot to learn.